Goedemorgen. Een beetje ruimte creëren. Op de een of andere manier heb ik dat nodig. Ik ga lezen uit Lucas 1, vanaf vers 26. En ik ga lezen over een meisje. Ze is echt nog een meisje. Waarschijnlijk een jaar of 14. En dat meisje dat is verloofd. Zo ging dat in die tijd. Dan ging je op 14-jarige leeftijd verloven. Een verloven in die tijd betekende dat je dan een voorgenomen huwelijk had. Dat je nog een jaar lang bij je ouders thuis bleef wonen. En na dat jaar ging je echt trouwen. En dan ging je bij degene wonen waarmee je ging trouwen. En dat meisje dat krijgt bezoek van een engel. Daar lezen we over vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria. Je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Er is een meisje van 14 jaar die bezoek krijgt van een engel. En natuurlijk schrikt ze daarvan. En dan zegt die engel: nee, je hoeft niet bang te zijn. Want God heeft jou een hele bijzondere positie gegeven. Je gaat een zoon krijgen. Nou, Maria weet echt wel waar de baby's vandaan komen. En die zegt tegen de engel: ja, maar hoe gaat dat gebeuren dan? Want dat wat er voor nodig is, dat heb ik nog nooit gedaan. En dan zegt de engel: jij gaat zo'n bijzondere baby krijgen. Dat is niet... Die komt niet bij een man vandaan, maar die komt bij God vandaan. En Maria zegt: oké, laat het maar gebeuren. Ik vind het goed. Want ik wil de Heer dienen. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd heeft. En dat was niet niks voor Maria. Maria leefde in een tijd. Als je zwanger was voordat je getrouwd was, dat was niet best. Want als je zwanger was voordat je getrouwd was, dan iedereen in jouw gemeenschap, en zeker de kleine gemeenschap waar zij leefde in Nazareth, een heel klein dorpje, dan liep je het risico dat iedereen je voortaan met de nek aankeek. Omdat ze je niet meer wilde kennen. Dat je je vrienden en je vriendinnen niet meer met je om wilde gaan. Dat je misschien wel verstoten werd vanuit je familie. En wat dacht je van Jozef? Zeg, hallo, ik weet dat dat kind niet bij mij vandaan komt. Maria wist ontzettend goed dat dit haar plek in de gemeenschap kon kosten. Dat dit haar vrienden en vriendinnen kon kosten. Maria wist dat het in haar familie niet geaccepteerd zou worden. En dat Jozef hoogstwaarschijnlijk wel bij haar vandaan zou gaan. En ondanks dat zegt Maria: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Ondanks de gevolgen zegt Maria: ik wil gehoorzaam zijn aan de Heer. Ik vertrouw op de Heer. Want als dit bij hem vandaan komt, dan zal hij wel voor mij zorgen. Hoe anders is dat niet ook wel soms in ons eigen leven? Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Tot het puntje bij het paaltje komt. En ik echte keuzes moet gaan maken. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Maar het moet niet ingewikkeld worden. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Maar even niet als mijn vrienden me raar zouden kunnen vinden. Ik geef u mijn hart, maar ik geef ook mijn hart aan mijn man, aan mijn vrouw, aan mijn vriend of vriendin. Heer, ik geef u mijn hart, maar als ik iets over u ontdek wat ik niet snap, dan haak ik liever af. Heer, ik geef u mijn hart, maar niet mijn geld. Hoe anders ziet ons leven er zo vaak uit dan de uitroep van Maria: de Heer wil ik dienen, ongeacht de consequenties. Daarom kijken wij niet naar Maria als iemand op grote afstand, iemand die heilig is en misschien wel gelijk is aan Jezus. Nee, op zo'n manier kijken wij niet naar Jezus, naar Maria. Maar we mogen wel naar Maria kijken als het 14-jarige meisje die een voorbeeld voor ons is. Ja, maar Joël, 14-jarige meiden, die zijn over het algemeen niet heel goed in staat om lange termijn gevolgen te overzien. Dus logisch dat zij vrij makkelijk zei: de Heer wil ik dienen. Daar heb je al gelijk in dan, als je dat denkt. Sorry, jongens, meiden van 14, om en erbij. Maar jullie zijn niet zo heel erg goed in het nadenken over lange termijn gevolgen. Dat is nog niet helemaal ontwikkeld en zo. Daarom vinden jullie ouders je regelmatig ook zo irritant. Ja, sorry. Maar jullie denken niet na over dingen die lange termijn gevolgen kunnen hebben. Maar iets waar jonge meiden en jonge jongens wel toe in staat zijn, is te realiseren wat het belang is om te horen bij een groep. Jongens en meiden van een jaar of 14 zijn ongelooflijk goed in staat om aan te voelen hoe belangrijk het is om anderen om je heen te hebben. Als er iets belangrijk is voor jongens en meiden van een jaar of 14, dan is het om deel te zijn van een groep. En het risico lopen om verstoten te worden uit de groep, nou, daar passen ze zelfs hun kledingstijl op aan, hun muziekstijl, hun alles. En ondanks dat stapt Maria naar voren en zegt: het gaat mij er niet om dat ik, dat ik deel mag zijn van de gemeenschap. Het gaat me er niet om wat mijn familie van mij zou denken, wat mijn vrienden, mijn vriendinnen van mij zouden denken. Het gaat me er zelfs niet om wat Jozef van mij zal denken, maar de Heer wil ik dienen. De Heer wil ik dienen. En daarom mag zelfs een 14-jarig meisje voor ons een voorbeeld zijn, een geloofsheld. Iemand waar we naar mogen kijken om ons leven aan te spiegelen. Waar we ons door laten inspireren en waarvan we kunnen zeggen, met haar wil ook ik zeggen, de Heer wil ik dienen. Het maakt me niet uit wat het me kost, want ik vertrouw op hem. De Heer wil ik dienen. Koste wat kost. Dat is de vraag. Waar kies je voor? Kies je ervoor om je te laten inspireren door een 14-jarig meisje en te zeggen, koste wat kost. De Heer wil ik dienen. Of mag ik het zo scherp stellen, wil je kiezen voor een comfortabel geloof? Een geloof waarbij je af en toe naar de kerk gaat, maar niet te veel. Waarbij je doet wat er van je verwacht wordt door de mensen om je heen. Waarbij je naar je tienergroep gaat, naar je kring gaat. En op het moment dat een klasgenoot of een collega aan je vraagt, joh, wat is dat eigenlijk voor geloof? Dat je er stotterend wat uitgooit in de hoop dat het gesprek maar snel voorbij is. Want het moet vooral niet ongemakkelijk worden. Heer, ik geef u mijn hart, maar het moet niet ingewikkeld worden. Waar kies je voor? Kies je ervoor om je te laten inspireren door een 14-jarig meisje dat zegt, de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Of kies je ervoor om te zeggen, nou nee, het moet allemaal niet te gek worden. Ja, maar Joël, dat wil ik juist zo graag. Ik wil juist zo graag de Heer dienen. Maar Maria, die kreeg een engel op bezoek. Maria kreeg een engel op bezoek. Ik heb helemaal niks. Ik zou zo graag voor de Heer desnoods naar Azië of Zuid-Amerika reizen. Het maakt me niet uit waar de Heer me hebben wil. Heer, zeg het maar. Maar de Heer zegt me niks. Dan wil ik je vanochtend bemoedigen met twee dingen. Het eerste is dat je roeping ontzettend helder is. 1 Korinthe 1 vers 9. We zijn geroepen om één te zijn met Christus. Wij allemaal, dus jij ook. Je bent geroepen om één te zijn met Christus. En de tweede bemoediging is eigenlijk een beetje een scherpe vraag. Want het is gaaf dat je bereid bent om het grote te doen. Maar ben je ook bereid om het kleine te doen? Het kleine, hier, nu, op dit moment. Misschien ben je wel zo druk met zoeken naar het grote, dat je niet in de gaten hebt dat God bezig is om jou kleine dingen te geven. En het is een heel Bijbels principe. Iedere keer opnieuw zie je dat weer gebeuren, zeker in het Nieuw Testament. Dan zie je dat God iets kleins geeft en kijkt wat je ermee doet. En als je betrouwbaar bent in het kleine, dan zal hij je gaan aanstellen over meer. Maar als je onbetrouwbaar bent in het kleine, dan zegt Jezus, dan ben je ook onbetrouwbaar in het grote. Misschien ben je wel zo gefocust op het grote, dat je in het kleine uit het oog bent verloren. Dat je geen aandacht hebt voor het kleine, wat Jezus jou hier, nu, op dit moment vraagt. En ook daarin wil ik je aanmoedigen om je te laten inspireren door Maria. Om God te gehoorzamen, koste wat kost. ook in het kleine. Misschien vraagt God wel van je om eens een keer iemand aan te spreken. Dan denk je, nee, maar dat is niet de roeping waar ik op zit te wachten. Nee, maar misschien is God wel aan het kijken of je betrouwbaar bent in het klein. Misschien heb je God wel gevraagd of hij je miljonair wil maken, zodat je al je geld weg kunt geven voor het koninkrijk. Hoe ga je nu met je geld om? Als jij betrouwbaar bent met het kleine beetje wat God jou gegeven heeft, misschien gaat hij je wel aanstellen over meer. Want als je betrouwbaar bent in het klein, dan ben je ook betrouwbaar in het groot. Laten we beginnen bij het kleine. Of misschien zelfs wel terugkeren naar het kleine. Wat vraagt God nu? Hier, op dit moment van je. Of je nou 14 bent of 84. Op dit moment. Als je probeert om jouw geest met Gods geest te verbinden. Wat legt hij in je hart? Wat vraagt God van je? Hoor je de fluistering van zijn stem? Wat vraagt hij van je? Wat is er voor nodig om te doen wat hij zegt? Wat houd je tegen? Hoe de anderen daarover zouden denken? De rest van de gemeente? Je ouders? Je vrienden, je vriendinnen? Je man of je vrouw? Je kinderen? Wat houd je tegen? De Heer wil ik dienen. Koste wat kost. Houd het je tegen dat ik hier nog sta? Wat is het wat God van je vraagt? Vraagt hij je om te knielen, om hem eer te bewijzen? Vraagt hij je om te gaan staan, om hem te eren met je handen in je lucht? Wat is het wat de Heer van je vraagt? Vraagt hij je om iets te delen met de anderen? Vraagt hij je om te bidden voor iemand? Misschien wel met iemand? Laat je door mij niet tegenhouden. Wat is het? Wat is het wat de Heer je op je hart legt? Ten koste van wat mag het gaan? Is er iets nu, op dit moment, waarvan je zegt, dit moet ik nu eigenlijk, ik weet het niet zeker, maar ik heb het idee dat de Heer van me vraagt om het nu te doen. Al is het alleen maar om een stukje gehoorzaamheid te laten zien. Laat je door mij niet tegenhouden. Heer wil ik dienen. Koste wat kost. Vader, u willen we dienen. Koste wat kost. Ook al lacht de hele wereld ons uit. Als u het vraagt, Heer, dan mogen we erop vertrouwen dat het goed is. Heer, leer ons om de fluisteringen van uw stem te verstaan. Help ons om afgestemd te zijn op u. Spreek tot ons hart. U willen we dienen. Koste wat kost. Amen.